Volgende spreker.
Ja, dank u wel. Zo, goedenavond, vriend. Dat ik niet al weet dat onverwerper ben, zal u bekend zijn. Wat betreft onderwerp is het ook gauw afgedaan. Als u er een hebt, dan zegt u het maar.
Bio-industrie.
Tesla.
Bio-industrie.
Metafysisch denken.
Ja, ik geloof niet dat ik in staat ben om een hele encyclopedie af te werken. Ik heb er iets gehoord over inwijding en dergelijke. Dat ligt geloof ik een beetje meer in de richting dan de bio-industrie. We hebben net de beestachtigheid een beetje achter ons gelaten in de geest. En om daar nou weer over te gaan beginnen, dat lijkt me ook niet interessant. Maar als u bezwaar hebt, kunt u het nog altijd zeggen.
Ik ga het maken.
Nou, dan gaan we dan. Ja. Kijk, inwijding. Er zijn een hele hoop mensen die denken, je moet ingewijd worden. En dan ben je ineens meer. Vergeet het maar. Inwijding is een bewustwordingsproces. In zo'n bewustwordingsproces kun je te maken krijgen met leermeesters, soms stoffelijk, soms andere. Maar die doen eigenlijk niets anders dan je ertoe brengen om je eigen denken een beetje te veranderen. Je moet leren om de wereld op een andere manier te zien. En je moet beginnen bij jezelf. Wanneer je gaat kijken, in het begin dan heb je een beetje een chaotisch beeld. Het hoort allemaal niet bij elkaar. Het zijn allemaal tegenstellingen. En de meeste mensen begrijpen niet dat beide kanten van een tegenstelling noodzakelijk zijn om een bereik waarin je kunt handelen en denken te scheppen. Maar nu ga je samenhangen zien. Je gaat begrijpen hoe allerhand dingen eigenlijk samenvloeien. Je gaat begrijpen hoe er cycli zijn die het stoffelijk leven, maar evengoed delen van het geestelijk leven kunnen beheersen. Het is net als bij kinderen, tenminste ik mijn tijd herinner, soms was het tolle tijd, soms was het knikkertijd. En datzelfde heb je eigenlijk in de geest ook wel. Er is een tijd dat je specifiek met bepaalde bezigheden aan de gang bent. En dan komt er een tijd dat iedereen ineens ontdekt dat hij beter wat anders kan gaan doen. Datzelfde heb je op aarde eigenlijk ook. Alleen merk je het daar niet, omdat je niet naar samenhangen kijkt. Want als je nu alles bij elkaar pakt, bijvoorbeeld voor de huidige tijd, dan zie je A, vergiftiging van lucht, water en bodem. B, economische moeilijkheden, een groeiende overbevolking, maar gelijktijdig meer infectieziekten die de mensen toch weer erg kwetsbaar maken. Je ziet in de politiek dat de meeste mensen niet meer de verantwoording durven nemen om alles van zich uit te regelen en dientengevolge laten ze de gewone mensen meedenken, maar die denken er anders over en dan krijg je allerhand omwentelingen. Dat is gewoon een periode van omvorming. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen, ja, het Waterman tijdperk, dan gebruiken we maar een naam. Maar wat we in feite bedoelen is, er komen dus een grote reeks veranderingen die door invloeden van buitenaf worden veroorzaakt. De mens moet zich daaraan aanpassen, daardoor ondergaat hij ook psychische veranderingen. Zijn waardering voor zijn eigen leven, voor de wereld, wordt anders. Nou, dat is dan iets wat je een soort inwijding zou kunnen noemen. We gebruiken natuurlijk heel vaak verheven woorden en verheven beelden. De poorten van inwijding. Ja, je kunt dat heel mooi beschrijven. Je gaat door een poort en je staat in een nieuwe wereld. Maar dat is een parabel. Dat is niet wat er echt gebeurt. Wat er werkelijk gebeurt is dat je zoveel samenhangen gaat opmerken dat op een gegeven ogenblik, en dan weet je niet eens precies hoe het tot stand komt, er één erkenning bij komt en je ziet het leven, de wereld, jezelf anders. En misschien zie je zelfs andere werelden erbij. Zeggen mensen, ja, maar dat zijn gaven die je hebt gekregen. Dat doe je dat niet, het is er altijd. Maar je bent tot een besef gekomen waardoor je het gaat hanteren. En dan zeggen de mensen altijd, inwijding, ja, dan gaan we steeds hoger. Ik weet niet hoe dat komt, ik denk uit de beschavingen. De doorsnee burger van bijvoorbeeld Amsterdam zal wel een trappenloper geworden zijn. Als er tenminste geen lift is. Nou, dat beeld is natuurlijk ook niet juist. Kijk, wanneer ik meer ga beseffen wat goed is, dan moet ik moet ook meer weten wat kwaad is. Ik kan niet alleen zien wat de rechts meer is, zonder ook te kunnen beseffen wat de links meer is.
Moet je dat dan ondergaan?
Dat onderga je. Dat is een proces in jezelf. Ik denk dat je het best kunt vergelijken met bijvoorbeeld leren fietsen. Of schaatsen of zoiets. In het begin ben je erg krampachtig. En je weet eigenlijk niet precies hoe je de baas bent. Dan leer je het beheersen. En dan denk je, nou, ik ben al heel wat. Maar dan komt er een ogenblik dat je er niet meer bij denkt. Dat je dus automatisch reageert op je waarneming. En iets dergelijks is inwijding. Inwijding is een leerproces. En bij dat leerproces verandert die wereld dan wel. Maar de verandering van die wereld is iets wat van binnenuit moet gebeuren. Het kan niet van buitenaf. Er zijn leermeesters in India bijvoorbeeld. Dan hebben ze een soort dorp om zich heen. Er zitten al hun leerlingen. Die zorgen natuurlijk voor de meester. En daarvoor mogen ze samen met hem mediteren. En die man die zit stil te mediteren of te slapen. En die houdt zijn mond. En al de leerlingen eromheen, die zitten ook gelaten en leeg te wachten, want de gedachten van de meester ontstaan in hen. Nou, die komen uit hunzelf voort. Maar doordat ze zich losmaken van het dagelijks leven, gaan ze andere samenhangen beseffen. En dat is in feite het inwijdingsproces. De leermeester is er als brandpunt, als middelpunt en gelijktijdig als stimulans. Veel meer dat dan de feitelijke inwijder. Dat er altijd allerhand rieten bij zijn geweest, ja goed. Was in de oudheid ook zo. Hè? Als je in een bepaalde tempel wilde ingewijd worden in Griekenland bijvoorbeeld. Nou, dan werd je naar beneden gestuurd. Zonder trap. En dan stond je in het donker. En dan kon je in het donker gaan wandelen. En dan hoorde je ineens een geritsel of dat er een slang aan ging vallen. Een ogenblik later, dan stond je ineens zonder muren. En je had het gevoel dat er leegte was. De diepte was dan maar een halve meter. Maar je moest over die put langs een smal muurtje. Hè? En dat was erg, erg ontstellend. En dan was je er net overheen, dan kreeg je windvlagen. Dan op een gegeven ogenblik zag je ineens vlammen, maar je moest er wel doorheen. En als je daar dan ook weer doorheen was gekomen, dan kwam je in een zaaltje. Laten we zeggen een kruising tussen een bodega en McDonald's. Maar dan op zijn Grieks. En daar zaten ze allemaal te eten en te drinken, jij moest erbij staan. En al was je hongerig en dorstig, je mocht niks vragen en niks zeggen en niks doen. En dan kwam er iemand en die bracht je naar voren. En die vertelde dan dat je dus de graad had bereikt. En dan kreeg je daar dus een teken voor. Meestal was dat een gewaad. In enkele gevallen, als je het heel vlug deed, kreeg je er nog een soort lauwerkrans bij. En dan waren er wel een paar luidspelers of fluitspelers. Meestal dames. En die begonnen dan met de muziek. En dan mocht je eten en drinken. En dan was je er. Hè? Maar het hele proces had niets te maken met wat die priesters deden. Het is de zelfoverwinning. Waardoor je dus de duisternis als het ware de elementen trotseert. En verder gaat terwijl je weet, ik kan terug. Als je bezig bent met een inwijdingsproces, komt er een ogenblik dat je denkt, ik weet het niet meer. Ach, al dat gedonder en al dat, ik doe het niet meer. Ik scheid ermee uit al dat ge. Ja. Ik hou dan de de woorden nog net binnen. Maar als je dan zegt, maar ik ga toch verder, dan ontdek je dat heel veel van waar je je mee bezig hebt gehouden wegvalt, maar dat het gelijktijdig een basis wordt die je kunt gebruiken om een nieuwe kennis in een beter perspectief te zien. En dan zeggen ze, ja, we zijn grote ingewijden. Ja, natuurlijk. Maar we zijn ingewijden eigenlijk anders dan iemand die zoveel van de samenhangen begrijpt dat hij daardoor zichzelf verplicht voelt als een instrument van die evenwichtigheid anderen de juiste samenhang te laten zien. Tuurlijk gaat het allemaal weer verloren. Hè? Denk maar aan de eerste christenen. Wat hadden die? Een of andere kerkdienst? Wel nee, ze hadden de liefdesmaaltijd, agape. En dat was helemaal niet dat je zegt, nou superseks of zo. Communie idee. Nee, het was echt gewoon, weten en we drinken samen, we zijn vrienden. We spreken over hetgeen ons innerlijk beroert. Als iemand denkt dat de geest hem bevangt, dan staat hij maar op en dan zegt hij het. En afloop kusten met elkaar. Dan was het afgelopen. Nou, toen kwam er op een gegeven ogenblik kwam er een diaken en later een priester. De diaken was altijd een soort penningmeester, hoor. Die zou zeggen, de diaken zit hier. Maar er kwam er een priester, iemand die dus het gezag had, die de boodschappen uitlegde, die probeerde duidelijk te maken wat de inspiratie van een van de aanwezigen betekende. En vroeger gaven ze elkaar allemaal een zoen. Mocht niet meer. Priester werd afgelikt. En toen kwam er nog een keer een bisschop bij. Ja, en die vond dat ook niet leuk, hè. En voor zichzelf ook niet, om al die kussen. Je moet maar zo rekenen, als er nou 20 man zijn, dan gaat dat. Maar als je nou zo'n gemeenschap hebt van 100, 150 man, 200 misschien, waar je bisschop van bent, en die kan wel allemaal een zoentje geven, nou, dan heb je wel pijn in je gelaatsspieren, hè. Dus dat ging niet meer. Kwam er een stuk hout. Oorspronkelijk, gewoon, de liefdesmaaltijd bestond dus nog. Zo'n stukje hout waarop het voedsel werd neergelegd, brood en zo. En dat werd rondgegeven, dat kuste iedereen. En dan kuste de priester dat en die hief dat op naar God. Maar ja, toen kwam er al heel gauw bij. Ja, die agape was ook niet. Iedereen kan aan het woord komen. Hè? Dus de priester met zijn diaken en zijn subdiaken, die deden het. En de rest zat stil te zitten en te luisteren. En dan kregen de gelovigen een beetje wijn en een stukje brood ter herinnering aan het avondmaal. Dus het was niet meer de samenhang van de christenen, de gemeenschappelijkheid. Nee, het was een gezagsorganisatie geworden. En als je nou spreekt over inwijding als naar boven gaan, dan zou ik zeggen, dit is dus de trap naar beneden. Inwijding is eigenlijk gewoon erkennen van anderen. Dat eerste christendom horen we van allerhand mensen die wonderen doen. Het wordt van apostelen verteld, maar het wordt ook wel van andere christenen verteld. En altijd weer zijn dat mensen die in een betrekkelijk beperkte gemeenschap zijn, maar die zich daar volledig deel van voelen. En of dat nou Franciscus van Assisi is, bij wijze van spreken, of Paulus, hè, deze toch wel wat doorgedraaide tentenmaker, maakt geen verschil uit. Daaruit komt het vermogen voort om in en vanuit die gemeenschap aan te voelen dat er een gemeenschappelijke kracht is en uit die kracht kun je werken. En of je dat nou God noemt of Allah, hè, maakt ook geen verschil uit. Of dat je zegt dat Krishna doet, ook niet belangrijk. Namen, dat zijn de dingen die mensen geven aan wat ze niet begrijpen, hè, dergelijke namen. Of wat ze niet volledig kennen, zoals een gebruiksvoorwerp, heeft meestal een naam die voor iedereen voldoende is. Maar wat het precies is en hoe het precies in elkaar zit, weten de meesten niet. Hè? Nou. Het gaat erom dat je de kracht kent die de basis is van alles. Maar de kracht die in je leeft en die rond je overal aanwezig is, die kun je eigenlijk alleen maar gebruiken wanneer je dus ook een besef hebt hoe je die kracht kunt ontplooien. En als jij maar een klein besef hebt, heb je maar een klein gebied waarin je dat eventueel zou kunnen doen. Heb je een groter gevoel van verbondenheid, dan kun je dat op een veel groter terrein doen. Voel je jezelf verbonden met bijvoorbeeld de hele mensheid, dan doe je wat een adept, en zelfs een adeptus minor op aarde kan doen. Dan doe je wonderen. De manier waarop je het doet is niet belangrijk. Zelfs niet hoe je het formuleert of omschrijft. Het is gewoon wat je in jezelf voelt en wat je vanuit jezelf dus daarmee probeert waar te maken. Dan ben ik bang dat ik daarmee een hele hoop illusies heb verstoord. Wanneer u over inwijdingen spreekt namelijk, dan denkt u aan al die oude riten die er bestonden, de druïdische bijvoorbeeld. Ja, bij de druïden werd je ingewijd, dat wil zeggen, men vertelde je iets meer over de betekenis van de dingen die je geleerd had om te doen, en gaf je dan het gezag om anderen leiding te geven wanneer die het weer deden. Maar dat was toch een hiërarchie die was opgebouwd. Nou, hetzelfde als met een barbiersleerling. Die begon ook gewoon met vegen. Hè? Misschien eens een keer met iemand inzepen. Als je dat goed kan, tegenwoordig ga je in de politiek, word je geen barbiersleerling meer. Maar goed. Kijk. Dan moest je verder gaan. En dan leerde je dus de kneepjes van hoe je iemand scheren kunt. Hoe je iemand knippen kunt. Hè? En dan dacht je, nou, dan ben ik al iemand. Maar dan begon je pas echt te leren. Want dan leerde je koppen zetten, dus adel laten. Je leerde bepaalde chirurgijnsbezigheden. Nou, dat was de barbier vroeger. En zo groeide je eigenlijk. En op een gegeven ogenblik was alles wat je in die winkel normaal deed, nou ja, dat hoorde erbij, dat deed je voor de kost. Maar je werkelijke werk, dat begon eigenlijk pas wanneer je iemand bijvoorbeeld een been moest afzetten of een wond moest verbinden of iets dergelijks. Dan werd het interessant. Zo gaat het nou bij inwijdingen ook. Het is niet zo dat je stapje voor stapje de bezigheden leren moet, dat doet het leven. In het leven word je geconfronteerd met een keuze, voortdurend weer. En elke keer wanneer je een keuze doet en het gaat mis, dan ontdek je het ook wel, hoe je voelt het. Je leert dus langzaam maar zeker wat een keuze inhoudt. Maar wanneer je steeds juister gaat kiezen, dan ga je steeds meer beseffen waarom het juist is. Dat je namelijk een balans houdt. Te veel links is niet goed en te veel rechts is niet goed. Dus, dan ga je dus het leven anders zien. En dat is dan net als die chirurgijnsjongen die geleerd heeft, niet waar, hoe die iemand kan knippen, hoe die een baard bij moet werken, eventueel krullen, al die andere dingen. Hè? En dan ontdekt hij, hé, maar deze kundigheden, die een vaste hand vergen, worden pas belangrijk wanneer ik kopbezet of een laadmes gebruik, of misschien zelfs een wond moet behandelen en dergelijke dingen. Hij had dus eerst de eigenschap verworven en dan leerde hij dat die op een andere manier gebruikt kon worden. Dan zei ze, ja, maar mijn meester heeft me dat geleerd. Als die meester je het alleen maar voorkoudt, kom je niet verder. Je moet het doen. Je moet erbij betrokken zijn. In geestelijk opzicht denken de mensen die die inwijding komt, ik heb een guru. Ik weet ook niet waarom hoor, een guru is ook maar een leermeester. Hè? Alleen met een Oosterse naam klinkt het natuurlijk wel veel exotischer, hè? Om niet te zeggen esoterischer. Hè? Ja, dus nou weer een kwestie van taalgebruiken. Heel veel mensen gebruiken dus een vreemde term om iets bekends aan te duiden, om het daardoor gewichtiger te maken. En als ze zeggen, bij wijze van spreken, deze zeep wast goed. Hè? Deze haarzeep wast goed. Dan zegt iedereen, ja, dat weet ik wel. Maar wat zeggen ze nou? Dit bijzondere middel bevat. En dan komt er een hele reeks krankzinnige uitdrukkingen die eigenlijk betekenen, er zit zeep in, je kan ermee wassen. Nou, ik even het geheugen van het medium heeft hier of daar gehoord. Oh, dat kan zijn, ja. Dat taalgebruik dus, dat vinden we nou terug overal waar het over inwijdingen gaat. We gaan vreemde termen gebruiken om iets aan te duiden. Dan zeggen we karma. En dan bedoelen we daarmee dus in reïncarnatie, of beter gezegd, hergeboorte, meermalen op aarde komen. Plus het feit dat wat je in het ene leven leert, mee bepaald is voor je keuze in het andere leven. Dan kun je zeggen, goed, het is een soort verbale steno. Best. Maar wanneer dat karma los wordt gemaakt van die grondbegrippen, dan zijn het mensen die denken, ja, het betekent dat als iemand op mijn tenen trapt, dat ik vroeger op iemand anders tenen heb getrapt. Dat is onzin. Kan, maar het hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Dus je vervreemdt dan de zaak. Je maakt het als het ware geheimzinniger. En juist door die geheimzinnigheid zoeken veel mensen een inwijding op een manier waarop ze nooit zullen bereiken. De ingewijde is nooit de slaaf van zijn meester. Hij is degene die de bereiking van zijn meester aanvoelt en respecteert, maar gelijktijdig zichzelf blijft en zijn eigen beslissing neemt. Hij is niet degene die dienaar blijft, hij is degene die door de meester misschien tot nadenken wordt gebracht. Krijgen we die bekende zendspreuken en zo, weet je wel. Waarom? Omdat het alleen in jezelf kan gebeuren. Je leert, als ik één ben met de dingen, ook zen, dan worden de dingen een verlengstuk van mijzelf. Als ik pijl en boog gebruik, dan moet ik één zijn met de boog, één met de pijl. Mijn spieren en mijn spanning moet als het ware vanzelfsprekend zijn. En ik moet het doel zien en één zijn met het doel. En als ik dat kan, dan schiet ik altijd in de roos. Zo simpel. Maar dat wil dus wel zeggen dat je een toestand moet bereiken. Dus zeggen ze, ja, je kunt dus hulp hebben om die beheersing te leren, om die toestand te leren bereiken. Ben ik er mee eens. Maar dat op zichzelf is geen inwijding. De erkenning dat je een vaardigheid hebt verworven kan dan misschien gebruikt worden om je een hogere graad toe te kennen. Maar betekent helemaal niet dat je ingewijd bent. Want die graden zijn een menselijke indeling. En die menselijke indeling die kan dan berusten op uiterlijke verschijnselen of op een verkregen beheersing of kennis of bepaalde belevingen. Maar wat er werkelijk gebeurt, moet in jou gebeuren. Pas als jouw besef verandert, kun je spreken van inwijding. En er zijn veel invloeden die ertoe bij kunnen dragen, maar er is geen enkel middel om je dat te geven. Er is een keer een wijze lama geweest, Tibet, de tijd dat het nog kon, die, zoals dat heette, het derde oog opende. Met andere woorden, dus dat kliertje hier zo stimuleerde dat je daardoor gevoelig werd voor andere dingen die je dan weer als een soort pseudovisuele waarneming kon vertalen. En er kwam er een bij hem en die zei, meester, ik zie alleen maar demonen. Toen zei hij, ja, dan kijk je naar jezelf. Een ander die zei, ja, ik zie de Boeddha en de goden. Zei de lieve man, je kijkt alleen naar je illusies. En toen kwam er een die zei, ja, ik weet het niet, ik zie eigenlijk niet veel, maar ik weet ineens wat ik moet doen. Toen zei de lama, jij bent op de goede weg. Toen zei het tegen die twee anderen, het gaat niet om wat je ziet,
Het gaat om wat je bent. Nou, de goede man groot gelijk in. Er zijn in de loop der tijden inwijdingsscholen geweest. Ik denk dat de eerste zo ongeveer 4000 jaar, 5000 jaar voor Christus is geweest. En sindsdien zijn ze blijven bestaan. Opvallend is dat bij de oorspronkelijke inwijdingsscholen het eigenlijk meer ging om gewone scholing. Bijvoorbeeld bepaalde priesters in Egypte. Die gingen gewoon naar school, die leerden het gebruik van kruiden en wat je ermee kunt doen. Die leerden het begin van chemie, hoe je bijvoorbeeld een bepaald verfje kon maken, kool, hoe je dat moest bewerken, dat het goed bleef zitten voor de dames. Hè. Begin van de industrie die tegenwoordig alle verfraaiingen van het vrouwelijk geslacht, en tegenwoordig van sommige mannen ook al, tegen zeer ruime betaling probeert te bevorderen. Maar ze leerden niet wat het was om innerlijk met de goden, om met krachten één te zijn. Dat kun je ook niet leren. Ze konden de mensen die zo'n scholing doormaakten leren, zoals in een bepaalde groep in Babylon bijvoorbeeld gebeurde, hoe je bepaalde menselijke trekjes, menselijke problemen kon herkennen. Het allereerste begin van de psychiatrie moeten we waarschijnlijk daar zoeken. Of misschien nog wat verder in de buurt die nu Gobi is. Maar dat was dus gewoon een vorm van mensenkennis die ze werd bijgebracht. En als ze dan gelijktijdig innerlijk verder gingen, dan zagen ze uitstralingen. En dan konden ze veel meer weten dan een gewoon mens zou kunnen weten volgens de normen van die tijd. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is wel een inwijding. Het feit dat je de scholing nodig had, en dus de inwijdingsschool, betekende niet dat je daardoor geestelijk op een ander niveau kwam te staan. Maar je kreeg de kennis waardoor je in staat was op een andere manier naar de dingen te kijken en ze dus beter en anders te begrijpen. En toen is er een tijd gekomen van allerhand bewegingen die zeiden, we zullen u wel even inwijden. Zoiets van, betaal regelmatig uw bijdrage aan ons hoofdkwartier in Californië. Dan zullen we u regelmatig lectuur toes. En als u die goed beheerst, dan wordt u naar een hogere graad enzovoort. En ja, die mensen die moeten dan ook leren zichzelf te zien. En dan zoeken ze daar maar een methode voor. Bijvoorbeeld, zoek een rustige plek op, een grote spiegel, zet een kaars ernaast en beschouw uzelf. Nou, dat is waarschijnlijk een training voor de hel. Wat is de hel anders dan een geest die zichzelf ziet zoals die werkelijk is? Zonder zichzelf te aanvaarden zoals hij is. Dus te accepteert zie je altijd nog wel wat goeds. Maar als je niet accepteert, als je een ideaal wil zien, dan ben je net als dat meisje dat dacht dat ze Marilyn Monroe was. En toen één keer in de spiegel keek en Frankensteins monster zag. Ze zag zichzelf. Maar ze zei, ik word er demon achtervolgd. Ja. Deze hele situatie dus herleidt tot iets simpels. Ingewijd zijn is de balans kennen die in de voor jou bereikbare werkelijkheid bestaat. En door een verschuiving van je eigen krachten of waarden, de balans en daarmee de toestand in de wereld die je herkent eventueel veranderen. Zonder daarbij echter jezelf te zoeken, omdat het middelpunt van de waarde altijd het middelpunt moet blijven en nooit gelijktijdig deel kan worden van de verandering. Kunt u het volgen? Dan is verder inwijding. Het leren gebruiken van de rudimentair bij iedereen, ook bij elke mens, bij de meeste dieren, aanwezige gevoeligheden, zodat je te maken krijgt met een wereld waarin niet alleen maar de zintuigelijk waarneembare, maar ook andere zintuigelijk niet direct waarneembare invloeden worden ontvangen en geïnterpreteerd. En dan kom je op een gegeven moment zo ver, als vertel over een kabbalist. Deze man, zeiden ze, wandelt met ijzeren voeten over de aarde, maar zijn hoofd zweeft in een andere wereld. Nou, wat die ijzeren voeten betreft, misschien had hij extra ogen, ik weet het ook niet, maar het zou zover niet gelopen hebben, maar zijn beelden aanduiden. Deze man was deel van de stoffelijke werkelijkheid, maar hij nam waar wat er ook geestelijk aanwezig was. Dat vind ik een leuke omschrijving voor een ingewijde. Een ingewijde kan niet een hele wereld regeren. Een ingewijde kan niet eens regeren. Hij kan alleen maar zijn. Een ingewijde kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een ander. Hij kan alleen een ander helpen om zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen. Een ingewijde kan misschien vele geestelijke werelden en astrale krachten zien en heel veel uitstralingen die een normaal mens niet ziet. Maar in uw wereld kan hij daar alleen gebruik van maken in zoverre het direct betrekking heeft op degene die om me heen zijn, onverschillig of ze het nou wel of niet waarnemen. Maar ze moeten er wel deel van zijn. En dan wordt het de ingewijde toch wel heel wat anders dan wat velen zich eronder voorstellen. Natuurlijk, ik kan op een berg gaan staan als ik ingewijd ben, aan de lucht kijken. En dan trek ik alle verzadiging, waterverzadiging aan, dus er ontstaat een regenwolk. En dan kan ik die regenwolk iets hoger of iets lager laten gaan. Er een beetje stof bij doen en dan valt de regen op een bepaald punt en op een ander punt niet. Kan. Maar dat is uiteindelijk niets anders dan het manipuleren van statische verschijnselen in de atmosfeer. Plus het erkennen van de aanwezigheid en het dezen door mijn wil op een bepaalde plaats in een tweede erkende, de stoffelijke werkelijkheid, zich doen manifesteren.
Dus het beheersen van natuurlijke krachten, wetten.
Het is het beheersen van de wetten, niet van de krachten. Kijk, wanneer je regels kent, het is in de wetenschap toch ook zo. Hè? Er zijn een hele hoop heel aardige kleine kunstjes die uitermate verbluffend zijn als je ze niet kent, als je de regels niet kent. Maar als je de regels kent, dan kun je met een heel eenvoudig scheikundedoosje uit water de meest fantastische kleuren laten ontstaan. Omdat je er de juiste stoffen bij hebt gemengd. Maar dat is bijna niet te zien. Dan zegt een ander, dat is een wonder. In feite heb je niets anders gedaan dan twee natuurlijke verschijnselen tot een onderlinge reactie brengen. Een beheersing van het natuurverschijnsel is dus in feite het samenvoegen van verschillende elementen die niet of slechts ten dele zichtbaar zijn voor anderen, op een zodanige manier dat er een onverwacht verschijnsel ontstaat. Weet u, een mens is geen heer van de dingen. Een mens is deel van de dingen. Maar naarmate hij meer bewust deel heeft aan datgene waarvan hij deel uitmaakt, zal hij meer bewust weten wat binnen het geheel mogelijk is. En de erkenning van zijn mogelijkheden wordt dan door anderen gezien als de manifestatie van zijn krachten.
Heb je die regenwolk dan dezelfde bron als het functioneren van zo'n ingewijde?
En natuurlijk, alles is in dezelfde kracht. Je zou het kunnen zeggen, er is een kosmisch veld. In dat kosmisch veld komen allerhand verschijnselen voor. Bijvoorbeeld beweging in dit veld brengt tijd tevoorschijn. Rotatie van massa in dit veld, dus van verdichte energie in dit veld, produceert een eigen veld. Een magnetisch veld dan meestal. Wanneer twee verschillende delen van een geheel, zoals bijvoorbeeld aardatmosfeer en aardoppervlak, ten aanzien van elkaar verschillende bewegingen hebben, ontstaat er een vorm van elektriciteit. Dat wil zeggen een opeenhoping van vrije elektronen. Het zij in de aarde, het zij in de lucht. Bliksem kan van de aarde naar de lucht slaan of omgekeerd. En ook nog tussen wolken onderling als ze verschillende lading hebben. De verschijnselen daarbij zijn dus eigenlijk het voortbrengsel van precies dezelfde kracht die bijvoorbeeld magnetische stormen in de ruimte veroorzaken, of die afbuiging van straling veroorzaken, of zelfs die overbelasting veroorzaken in een wisselingsproces als dat van de zon, waarbij dus te veel waterstofatomen vrij worden en daardoor wervelingen ontstaan die we de zonnevlekken noemen. Dus dat zijn allemaal dingen die horen bij hetzelfde. De mens is er deel van. De mens is deel van alle energie, omdat energie de basis is van elke bestaansmanifestatie, zover ik deze ken. Er zijn trappen mogelijk misschien waar het niet zo is, weet ik niet, maar daar ben ik zelf nog nooit aan toe. Nooit aan toe geweest zelfs. Dus dat is de basis waaruit die ingewijde werkt. De regenwolk is dus deel van datgene wat ook in die mens bestaat. Die regenwolk reageert volgens natuurlijke wetten, onder meer temperatuur, verdamping en condensatie enzovoorts enzovoorts. En staatverandering. Condensatie vraagt een punt om te condenseren. Waar meer stof is, condenseert meer. Stof kan in grotere mate boven bepaalde gebieden aanwezig zijn. Maar verander je een statische lading, dan zullen ze aangetrokken worden of afgestoten worden en daardoor in beweging komen. Kijk nu naar een veld waar verzadigd waterdamp is, een bepaalde hoogte. Verander een statische lading, iets wat direct te maken heeft met wat je zelf bent. Ja. En die regenwolk ontstaat en begint zich te bewegen. Het is gewoon drukken, schuiven en verschuiven eigenlijk.
Dus er moet wel waterdamp in de atmosfeer aanwezig zijn.
Als er een planeet is waar geen water is, kun je het niet doen.
Maar ter plaatse?
Wanneer ter plaatse geen waterdamp is en er is elders wel waterdamp, kun je die waterdamp verplaatsen. Je kunt ze dus naar je toe trekken. Het duurt alleen langer voordat je dus het uiteindelijke resultaat hebt, de regen. Maar dat kun je gewoon veroorzaken, dat is niet zo moeilijk. Maar je kunt, wanneer je precies alle wetten kent, zelfs de aarde laten beven, of een aardbeving afremmen. Gaat ook. Je kunt niet het proces stilleggen, maar je kunt als het ware meer of minder energie toevoegen aan de bovenliggende plaat, waardoor die meer geolied over de onderliggende plaat heen kan schuiven. Simpel. Ja, op zich is het dood eenvoudig. Niet om te doen. Maar het principe is zo eenvoudig als 2 keer 2 is 4. Zelfs de mensen die weten dat je een schijf metaal die op je tenen vallend, verbrijzelend kan werken, dat je die kunt laten zweven als een veertje, wanneer je maar een fluctuerend magnetisch veld eronder aan denkt.
Ja? En wij maar denken dat we al een heel stuk gevorderd zijn. Hè? Onze 5 zintuigen,
ja.
Wat er nog bij komt.
Ja, maar dat is de illusie die iedereen nodig heeft. Weet je, als je de mens ziet, zegt hij, ik ben de koning van de schepping. En dit is mijn trouwe hond. En die hond die kijkt zo eens naar die mens. Die zegt, nou ja, laat hem de baas maar spelen. Arme sukkel, hij kan niet eens goed ruiken. En hij weet niet eens hoe je met gebaren en met geurtjes allerhand mededelingen kunt achterlaten. En daarom staat hij aan mij te trekken als ik de krant lees tegen een boom. Huh? En de kat die zegt, moet je die stommelingen allemaal zien? En ze kunnen niet eens klimmen. En ze hebben niet eens scherpe nagels. Wat willen ze nou? Ja, en smaak hebben ze ook niet. Als ik mijn mooiste liefdeslied zing in meid, dan gooien ze mijn schoenen. In plaats dat ze nou eens een stukje leven gooien of een vis, dat heb ik dan toch wel verdiend. Niet dat ik er dan trek in heb hoor, want dan ben ik bezeten door mijn kunst. Het enige wat me af kan leiden is dan mijn poes of eventueel een kater, ligt er aan welk geslacht je hebt dus. Hè. En zo denkt iedereen dat hij meer is dan een ander. En dat heeft hij nodig, of hij dat nou bewust doet of niet, om zichzelf te kunnen handhaven als wat hij is. Een mens met een minderwaardigheidscomplex is het gevaarlijkste wezen op aarde. Ofwel hij brengt zichzelf tot ondergang, ofwel hij compenseert het zodanig dat hij anderen aan de ondergang brengt. Tussenweg is er bijna nooit. Dus wat ik probeer duidelijk te maken is, jullie zitten normalerwijs met wat jullie reden noemen en logica. Maar je hebt een hele innerlijke wereld waarvan jullie dan soms zeggen, nou ja, het zijn emoties. Hè? En soms zijn het emoties. Stoffelijk veroorzaakte prikkels dus, omgezet in instinctieve reacties. Hè? Maar heel vaak zijn het gevoelens die nergens mee te maken hebben, tenzij je aanneemt dat er ergens niet zintuigelijk waarneembare invloeden zijn. En wat zegt dan de moderne mens? Ja, maar het is niet logisch, zegt de oude man. En dus stapt hij in de trein waarvan hij aanvoelt dat er een ongeluk mee kan gebeuren. En dan beklaagt hij zich er zelfs al over als die trein 10 minuten vertraging heeft. Want zo is de mens. De reden, de logica, de wetenschap. En daarbij vergeten ook de wetenschappers dat het uitbouwen van wat door anderen ontdekt is, een techniek is. Maar dat werkelijke wetenschap is de erkenning en beleving van het nieuwe, om vervolgens tot een zodanige omschrijving daarvan te komen dat het voor anderen beleefbaar, aanvaardbaar is en reconstrueerbaar. Waardoor dus de herhalingsmogelijkheid optreedt. Ja, als we over menselijk meerwaardigheidsgevoel gaan praten, nou ja, goed. Ik heb er ook last van gehad. We hebben allemaal last van kinderziekte, hoor. En we moeten ook geen minderwaardigheidscomplex hebben. We zijn wat we zijn. En als je geest bent, ben je wat anders dan de mens die je op aarde was. Maar je hebt wel dezelfde inhoud, alleen werk je er anders mee. En of er nou een hoge wereld is of een lage wereld, maakt ook niet zoveel uit. Zolang je zelf bewust deel bent van je wereld en vanuit die wereld dus tot nieuwe ervaring komt, daar leer je. Maar ja, de mens die wil altijd op de bovenste trap staan.
Je moet er wel altijd met pijn en moeite op paard gaan.
Huh? Nou, dat is niet altijd nodig.
Een beetje druk kan geen kwaad.
Nou, ik denk dat de meeste druk wordt veroorzaakt door druktemakers die niet begrijpen waar het om gaat, sorry. Maar je moet het eigenlijk zo zien. Wanneer je precies juist handelt, ontstaat er een zeker gevoel van bevrediging enerzijds, en anderzijds geen pressie of niet. Maar op het ogenblik dat je afwijkt van de meest juiste lijn, ontstaat er een onevenwichtigheid die als druk of pressie of als lijden gaat interpreteren. Ik zeg niet dat je zelf je lijden veroorzaakt. Ik zeg dat uw lijden altijd weer is of een onevenwichtigheid in het stoffelijk gedeelte van uw wezen, ofwel een onjuiste en onevenwichtige waardering in het mentale deel van uw wezen. Dat is pijn. En lijden, wat is lijden? Voor heel veel mensen is lijden datgene wat ze aan zichzelf als lijden zouden ervaren en daardoor zien als een gelijkwaardige ervaring van anderen. Maar er zijn grote verschillen in pijngevoeligheid bijvoorbeeld. Alle onder mensen. Wat voor de een iets is wat hij lachend neemt. Nou ja, dat is een beetje ongemakkelijk, maar we gaan door. Dat is voor de ander iets waar hij werkelijk helemaal geen raad meer mee weet. Omdat zijn zenuwstelsel nu eenmaal veel sterker die pijnprikkels doorgeeft. Dus zelfs daar heb je het al. Je kunt het nooit helemaal zien als een vaste lijn of een vaste regel. Er bestaan in feite geen vaste maatstaven, behalve de maatstaven die de mens onderling heeft aangenomen en hanteert, zonder te beseffen dat ze slechts in één dimensie juist zijn, terwijl ze in een andere dimensie voortdurend variabel blijken te zijn. En dat is eigenlijk het hele eigenreden. Met lijden, met pijn. Ja, lijden en pijn komt uit uzelf voort. En wat is lijden? Er zijn mensen die in een concentratiekamp gelukkig kunnen zijn. Niet omdat ze lichamelijk het zo prettig hebben, maar omdat ze een geestelijke en daardoor emotionele compensatie kunnen vinden, waarin de betekenis van het geheel wegvalt. Er zijn ook mensen die helemaal niet in een concentratiekamp zitten, maar als ze horen dat er één bestaat, worden ze al ellendig en nijdig. En ik kan ze geen van allen ongelijk geven, want vanuit hun eigen standpunt hebben ze gelijk. Alleen, wat het voor de ander is, weet je niet.
Zou je kunnen zeggen dat de Bijbel aanspoort of ingrediënten bevat tot inwijding?
Als je een christen bent, kun je niet nalaten om het te zeggen. Maar het is eigenlijk zo dat het Oude Testament een historie is, verrijkt met filosofieën en andere waarden van de zogenaamde profeten, die tot een woord God zijn verklaard, om daardoor een vaste betekenis, een wet en een machtspositie te kunnen manifesteren. Het Nieuwe Testament daarentegen bevat wel degelijk een aantal inwijdingsregels, wanneer je ze niet bindt aan de dogmata die daar later uit zijn opgebouwd. Het dogmatische is namelijk geen deel van het christendom. Gaat en verkondigt de boodschap, gaat van huis tot huis, van stad tot stad. Ja, heer, maar als ze nou niet luisteren, wat doe ik dan? Ja, dan schrik je de stof van je sandalen en je gaat naar de volgende stad. Ja, ik nou niks te eten heb. Dan kijk je maar langs de weg, God zal wel ervoor voor je zorgen. Hè? Dat klinkt krankzinnig. Maar als het werkelijk zo is, dan krijg je wat je nodig hebt. Dus daar zit een inwijdingsleer in. Leef op die manier en je wereld wordt groter. En dan kun je inderdaad zieken genezen en duivelen uitdrijven. Je beroepende op de kracht die niet alleen buiten je bestaat, al benoem je ze buiten je, maar die je ook voelt als iets wat in je leeft.
We leven te luxe, daar hebben we geen gevoelens meer daarvoor.
Ja. Ik vind een hele mooie uitspraak, maar wat is luxe? Luxe is in feite datgene wat je niet nodig hebt. Maar iemand die zich eraan gewend om veel nodig te hebben, zal armoe lijden op het ogenblik dat een klein deel van zijn luxe verdwijnt. Niet omdat hij dat nou lichamelijk bijvoorbeeld nodig heeft of spiritueel nodig heeft, maar doodgewoon omdat hij een bepaald leefpatroon heeft aangenomen, waarin die dingen een minimale waarde zijn.
Ja, ik bedoel, we hebben nou de oorlog meegemaakt. Toen kwamen we tot een allerlaagst minimum. En met dat allerlaagste minimum waren we zelfs gelukkig. Als we het in handen kregen.
Ja, maar geluk is niet iets wat afhangt van wat je hebt.
Ik bedoel wel het woord geluk anders.
Ja, ik weet wat u bedoelt. Mag ik het zo zeggen? In de laatste jaren van de bezetting was Nederland eigenlijk wel grotendeels één. En in die eenheid had het volk ontzettend veel kunnen presteren en waar kunnen maken. Maar ze waren nog niet vrij of er ontstonden partijen. En door wie werden die partijen geregeerd? Door mensen die zelf geen oorlog hadden meegemaakt. Die hadden in Engeland gezeten of mijnentwege waren het instructies uit Rusland. Waar ze helemaal niet wisten hoe het er hier eigenlijk voor stond. En dat is nou juist datgene wat dus in uw wereld altijd weer gebeurt. U beoordeelt het bestaan van een neger aan de hand van uw levensstandaard. Dat is onzin. Je moet je afvragen in hoeverre kan ik gelukkig zijn. Je moet de mensen niet helpen van u steeds meer afhankelijk te worden door hun problemen voor hen op te lossen. Maar je moet ze de bevrediging geven dat ze zelf een probleem oplossen. Ook wanneer u dan niet als edelmoedig en christelijk helpend of wat anders tegenover de wereld erop kunt stoeven dat u iets gedaan hebt. Huh? Dat zijn dus heel gewone dingen eigenlijk. De grote kunst van het leven is om een ander zijn eigen leven te laten leven. Maar beseffende wat voor die ander belangrijk is, hem de mogelijkheid te geven om dat waar te maken. Dat is de geestelijke verrijking, want dan ben je niet alleen maar bezig met uiterlijkheden, dan ben je met een innerlijke verbondenheid bezig. Dan probeer je niet de wereld onderdanig te maken aan jouw denkbeelden en maak je anderzijds jouw denkbeelden niet onderdanig aan de wereld. Maar je probeert altijd een balans tussen beide te vinden, waardoor datgene wat jij als geluk ervaart in jou kan blijven bestaan, maar gelijktijdig buiten je weerspiegeld wordt. En het is dat weerspiegelingsprincipe waar we steeds weer van afwijken, omdat we gaan zeggen, zo moet het zijn. Daar gaat de economie aan te gronden. Daardoor wordt de politiek langzamerhand een steekspel van waanideeën. Daardoor worden de godsdiensten langzaam maar zeker internationals. En daardoor worden internationals in feite kleine rijkjes die niet verder meer durven en kunnen zien dan de neus van het concern zelf al lang is. Het enige waar ze naar snuffelen is niet de stank die ze veroorzaken, maar alleen de uitbreiding van hun eigen rijk die voor hen mogelijk zou zijn. En dat betekent doodgewoon dat we bezig zijn met de mensheid te ontwaarden en in feite niet bestaande ideeën, waarden en denkbeelden op te leggen aan de mens en zijn geluk daarvan afhankelijk te stellen. En gelijktijdig gebruiken we onze eigen denkbeelden, heel vaak worden het monomanieën, en dan zijn we heel druk bezig om anderen ertoe te brengen te leven volgens wat wij juist achten. Daarbij vergetende dat we die anderen misschien wel schaden, ongelukkig maken, door het bindend opleggen van onze eisen aan die anderen. En bij inwijding is het juist zo dat je dat begrijpt. En dat je daardoor eigenlijk veel minder ingrijpt dan iedereen zou willen. Omdat je twee kanten van de medaille ziet. En zegt dat ze nou allebei maar mooi glimmen, is een mooie medaille. Ze hoeven niet allebei gelijk te zijn. Ja, er is altijd een beeldenaar en een avers. Daar kun je niets aan doen. En daarom zullen de ingewijden naar buiten ook heel weinig direct optreden. Dat is hun aard niet. Wat ze wel doen, dat is proberen om bepaalde denkwijzen, een bepaald besef bij anderen te wekken. En vinden ze iemand die daar werkelijk deel in kan hebben, dan proberen ze een zodanige harmonie te bereiken dat ze hun geestelijke inhoud met die anderen kunnen delen. En dan spreekt men over de opvolging van een ingewijde door zijn leerling. En dan moet er eerst die harmonie zijn. is geen tovertrucje, geen goochelerij met geestelijke waarde. Nou, ik dacht dat ik genoeg had gezegd, maar ja. Vertel maar als je nog wat moet horen. Hè? Hierover dan.
Ik denk zojuist, als ik even nog een kleine opmerking mag maken. Wat er gezegd werd, ga van huis tot huis en van stad tot stad.
Huh.
Maar ik heb het daar even met de Jehovah-getuigen aan de stok gehad. Ik bedoel niet dat juist, die gaan van huis tot huis. Maar die werkelijkheid staat er, dat hij zei, ga niet van huis tot huis.
Nee, er staat inderdaad in de opdracht van Jezus, ga van huis tot huis. En van stad tot stad. En neem geen voeding mee en niet meer dan één paar sandalen.
Ja.
Maar ja, er staat dus niet dat je de mensen moet bedreigen met het einde van de wereld. Of vragen of ze bereid zijn om te sterven. Daar gaat het niet om. Je moet de boodschap brengen. De blijdschap van de verbondenheid die de basis is van het christendom. De naastenliefde. Niet het beleren, niet het binnenvoeren in de kerk of in het koninkrijk of in wat anders. Maar gewoon de ander zeggen, dat is er ook nog. En wil je daar dus verder over praten of aan meedoen, we zijn bereid om dat te doen. Dan zou ik zeggen, dan moet je moet de Jehovah's respecteren voor de manier waarop ze datgene doen, waardoor in feite hun opdrachtgevers ook enigszins zakelijk misbruik maken van hun behoefte om tot uitverkorene te boeren. Misschien gemeen om zo te zeggen, hoor, maar het is wel zo. Wat dacht je dat al die grote drukkerijen vandaan kwamen? Hè? En al die middelen en al die luxe auto's waar de deftige heren in rijden en zo. Hè? Er is eens een keer gevraagd, op een bijeenkomst als deze, vindt u die en die een ware ingewijde? Het antwoord was, een ware ingewijde heeft niet voor elke dag een luxe auto, een Cadillac of iets dergelijks van nodig. Want zijn geest reist en kent alle dingen. En hij zelf gaat te voet. Ja, dat was natuurlijk wel heel pijnlijk voor iemand die weer net een nieuwe wagen cadeau had gekregen. Maar goed, daar zullen we niet over praten. Hetzelfde. Heeft een koning het recht om zijn land te regeren? Een koning heeft het recht om zijn land te regeren, zolang hij het dient zonder er eisen aan te stellen. Maar de meeste koningen stellen eisen aan hun koninkrijk en hun diensten zijn vaak beperkt. Dat geldt ook voor presidenten en dergelijke. Een president is iemand die gekozen om de verantwoordelijkheid voor het land te dragen, zijn eigen rijkdom voor de tijd dat hij af moet treden, eerst verzorgt en daarna probeert zijn aanzien bij de kiezers zo goed mogelijk te handhaven. Om het Duits te zeggen, een kool probeert de kiezers een kool te stoven door uitspraken waarvan hij weet dat hij ze niet waar kan maken. En de oppositie die schreeuwt wel hard, maar die hebben ook een vogel. Goed, dit was een klein beetje maatschappijkritiek. En mag ik dat dan afsluiten, want we zullen er nou toch maar zo langzamerhand een punt achter gaan zetten. Ja? Met dit. Ik kan begrijpen dat u ergens tegen bent of voor bent. Dat is uw zaak. U mocht die mening aan anderen kenbaar maken. Maar u mocht nooit proberen hen te dwingen om u te volgen in uw bestrevingen. En hoe meer u probeert dwang uit te oefenen, hoe meer u zowel uw eigen waarde verloochent als de waarde van anderen aantast. Wie inwijding zoekt, dwingt niemand. Maar hij is en deelt zijn zijn met anderen, zover als ze dit kunnen aanvaarden. Zo, nou was dat een aardig onderwerpje. We hebben nog een hele hoop franje erbij ook. Maar jij was een vlieger zonder stijl. Juist. Ja, er is ook... ik heb dat eens een keer gevraagd, er riep iemand terug, een vrouwelijk wezen. Nou ja, er zijn ook hoogvliegers onder, maar die hebben toch ook balans nodig, dacht ik. Ja. Goed, mij betreft, ik vond het prettig. Ik hoop dat ik u iets heb laten begrijpen van het wezen van inwijding. Want elke omschrijving van de stappen en de procedure in zichzelf is misleidend. En als dat niet het geval is, dan hoop ik dat u toch hier en daar een paar opmerkingen hebt gevonden die het nader overwegen waard zijn. Goedenavond.
Er is nu pauze, u kunt zelf koffie, thee enzovoort pakken. Het is bij de prijzen ingegeven.
Ja, water, appelsap. Nee, ja. Zwitsers modeshow met koffie compleet. Ja. Ja.
Ik heb een groep mensen met 20 makkers die hier komen. Ik wil dat ze mij horen. Ik wil dat jij dat ze mij ook komen. Dan wil ik u vragen: ziet u daar lastigheden? Ze zijn min of meer alles op de hoogte.
Ja.
Ze worden daar ook bewerkt elke maand.
Ja.
Met